Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek, dat wij samen met de Speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamen aardrijkskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl/boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
O amogeleile hobik podcastlas. Bekeng ena re na heng entle ya Lesotho. Editaba mo ba Sotho ba dulang ka khoso. O tla irata na ha ya rona ka moga pa le ena. O amogeleile.
Ken je zo'n basketbalteam waarvan de kleinste speler alsnog 1,90 meter is? Zo moet Lesotho zich een beetje voelen. Opgeslokt door Zuid-Afrika, omringd door grote weidse landen. Maar Lesotho, hoog in de bergen, trekt zich daar niets van aan. Een oude koning regelde hier gewoon een eigen land voor zijn volk. En daar zocht hij misschien wel het mooiste stuk van Zuidelijk Afrika voor uit. Laten we Lesotho voor de verandering even het Zwitserland van Afrika noemen. Omdat we zo'n fan zijn van zulke vergelijkingen. Moeten ze maar niet zo bergachtig zijn. Welkom dus in Lesotho, de Mountain Kingdom.
Ja, en ik voelde me daar pas echt ontzettend welkom.
Ja, want jij komt er net vandaan.
Ja, ik was er denk ik een week of twee geleden. En ja, wat een land. Ja, ik heb er echt van genoten.
Je hebt gewoon veldwerk gedaan, man.
Ja, laat ik hier even een goede gewoonte van maken.
Ja, ik wou net zeggen, dit is de meest actuele podcast die we hebben opgenomen sinds het begin van de podcast.
Ja, het had nog net wel iets toffer geweest als ik gewoon de opname dingen had meegenomen en dat we daar live hadden kunnen opnemen. Dat is helaas niet gelukt. Maar we beginnen wel gewoon met een mooi onderzoekje.
Maar is het wel dat je dingen ging onderzoeken terwijl je daar was? Of had je dingen pas achteraf onderzocht?
Nou ja, ik ga wel op een andere manier naar landen toe sinds we deze podcast opnemen, ja.
Ja, hoezo? Hoe merk je dat?
Nou, ik heb even heel lang met mijn gids gepraat. Want ik had een gids die me gewoon op een tocht van een uur of vier meenam. Een soort hikingtocht. En ja, dan heb je natuurlijk alle mogelijkheden om alles te vragen aan zo'n man. En hij was net zo oud als ik. Hij hield van voetbal. Er waren ooit andere Nederlanders geweest. Hij sprak goed Engels. Ja, en ik kon echt wel met hem lachen.
Ja,
dus,
ja.
Dus ik heb hem echt de hemd van het lijf gevraagd. Ja, en er kwamen toch wel wat mooie dingen uit.
Ja, ik kan me voorstellen.
Hoe lang ben je daar geweest nou?
Ja, nu klinkt het echt alsof ik hier een paar maanden gezeten heb. Maar ja, een dag of vier, vijf.
Ja, toch.
Maar in een paar dagen kun je wel veel te weten komen.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Nou, helemaal als je een gids hebt.
Ja, het grappige was wel dat je komt er bijna altijd wel binnen vanuit Zuid-Afrika. Want ja, niemand vliegt echt naar Lesotho. En Zuid-Afrika is toch wel een ander land, weet je. Je voelt daar echt wel wat meer de spanningen tussen bevolkingsgroepen. En wat dat betreft is de bevolking van Lesotho, gaan we zo achterkomen, een stuk homogener.
Ja.
En dat doet ook wel iets met de sfeer in zo'n land. Dus het is super vriendelijk. Mensen zwaaien allemaal naar je op straat vanuit de auto en zo. En ik heb me daar wel echt welkom gevoeld.
Ja, ik heb je polar stepje gelezen, wat jullie trouwens bijhielden op jullie reis. En ik werd daar inderdaad wel blij van. Ik kreeg wel extra veel zin in deze aflevering en jouw reisverslagen mondeling te horen.
Ja man, Mountain Kingdom. Ze beginnen?
Ja, is goed.
Voordat we overgaan naar het paspoortje, hebben we nog vrienden van de show erbij. Namelijk Tom met een H en Niels Moes.
Dankjewel.
Ja, en welkom. Dankjewel.
En welkom.
Nou, dan gaan we wel even meteen beginnen met het paspoortje. Jongens, Lesotho. Ik spreek dus wel echt uit Lesotho.
Ja.
Komen we zo meteen nog wel even meer op.
Niet zoals in mijn hoofd tot en met vorige week Lesotho.
Ja, precies. Ja, en een goede reden om het gewoon verkeerd te doen, want het staat er nou helemaal niet. Maar dan weten we dat nu vanaf nu.
Ja.
Ligging van dit land, Zuidelijk Afrika. Lesotho is geheel omsloten door het oostelijke deel van Zuid-Afrika. En het is dus een van de drie landen die dus een enclave zijn, maar dus ook een eigen land. Kunnen jullie die andere twee even noemen voor me?
Als in alles eromheen is land van... Dus niet bijvoorbeeld Noord-Ierland versus Ierland.
Nee, een land dat echt volledig omsloten is door een ander land.
Oh, Vaticaanstad?
Ja.
Monaco? Nou
ja, San Marino.
San Marino, bedoel ik?
Ja. Ja, dat zijn er allebei. Allebei in Italië.
Er zijn er maar twee. Ja. Drie. Ja,
Monaco,
drie
in totaal. Kust. Dus ja, dat telt ook niet.
Precies.
Ja. Precies. Ja. Nou, oppervlakte. Je denkt dus dat... hoorden we net in jouw verhaaltje, Leon. Je denkt dat dit een heel klein mini-staatje is. Maar dat komt vooral omdat die andere landen zo groot zijn. Dus ja. Het is ongeveer 2/3 van Nederland. Dus het is ongeveer net zo groot als België.
Ja.
Ik denk dat onze Belgische luisteraars ons het heel kwalijk zouden nemen als we België in de kleine podcastlast zouden behandelen.
Ja, precies. Ja, ik denk dat Lesotho trouwens ook een van de grootste landen is die we als kleine podcastlast gaan bespreken.
Ja. Ja,
misschien wordt het toch nog een lange aflevering. We gaan het zien. Hey, aantal inwoners iets meer dan 2 miljoen. Daarvan wonen er ongeveer 340.000 of zo in de hoofdstad Maseru. Dat is ongeveer net zoveel als in de gemeente Utrecht. En andere grote steden die je er vindt zijn Butabute. Met die...
Die heb je goed geoefend. Door,
ik heb een beetje geoefend, maar is toch wel lastig. Mapoteng en Tabateka heb je ook nog. Die mooie steden. Ja, zijn echt lastig om hiermee te oefenen.
Het is dus Maseru, niet Maseru.
Maseru.
Maseru, oké. Okay.
Nou, de religie, bijna iedereen is christen. En de taal is, zoals we wel vaker zien, heb je dus 2 officiële talen. 1 volkstaal en een soort staatstaal voor de overheid en zo. Die volkstaal, dat is het Sesotho. En het, die overheidstaal, dat is het Engels.
Ja.
Ja.
Nou, achternamen zijn Cello, Molise, Molapo, Pocholi en Makara.
Oké, okay, vet.
Ja.
Cello, gruwelijk als je die achternaam hebt.
Ja, wel met een S, dus vergis je niet. Niet zoals in het instrument,
nee,
zeg maar.
Precies. Nee.
Nou, en die vlag, dat vind ik dus wel... Ja, we hebben best wel mooie vlaggen de laatste tijd, hè?
Ja.
Maar ik vind dit echt weer zo'n prachtige. Dus het is een horizontale driekleur. Blauw, wit en groen. En het is dus ook de omgekeerde vlag van Sierra Leone. Maar dan wel met diepere en donkere kleuren blauw en groen.
Ja.
Ja.
Dus als je Lesotho heel vaak wast en hem ondersteboven houdt, dan krijg je een beetje die van Sierra Leone.
Blauw en groen zie je ook niet zo heel vaak samen, hè?
Nee, zeker niet met het witte bij. Dus ik mag het wel. Ja. Nou, moet je wel, als je dat gaat wassen, dan moet je dat wel heel goed doen om ook even het nationale wapen eraf te wassen. Want dat staat hier wel degelijk in het midden van de vlag. Dat is de Mokorotlo.
Ja.
De traditionele hoed van Lesotho, die staat er in het zwart op.
Ja, die hoed is vet, die zie je echt overal terug.
Ja.
Ik dacht dat je het uitspraak is Mokorotlo. Maar goed, ja, jij bent er geweest, I don't know. Jij bent vanaf nu de expert.
Ik kan in ieder geval nu doen alsof ik het weet.
Dus, elke fout in deze aflevering, alle rectificaties komen op jouw adres.
Precies. Ja. Hey, en in 2006 hebben ze die vlag nog veranderd.
Echt?
En ja, ik zag dat. Dat is een soort diagonale vlag in dezelfde kleuren ongeveer. En ik zag hem en ik realiseerde me... dat ik die echt al een tijdje niet gezien had. Maar dat is dus wel de vlag is waar ik mee ben opgegroeid.
Ja, precies.
Maar dat realiseer je soms maar als je die oude vlag pas weer ziet. En het kan maar zo weer, weet ik veel, 15 jaar geleden zijn... dat ik die voor het laatst gezien heb.
Ja, dat hadden we bij Georgië ook. Dat iemand ineens begon over dat die een soort bruin-groene vlag hadden of zo.
Ja, bruin-rood met die kleine wit en zwarte stukken erin.
Maar het is ook helemaal geen...
Die ken ik wel beter helemaal trouwens. Vergeten.
Ja. Maar ik
als je
sowieso,
weer ziet, dan denk je ja, inderdaad.
Ik moet zeggen dat zeg maar... landen die ineens een hoofdstad verplaatsen... of die ineens een vlag veranderen... of die ineens hun naam veranderen, Eswatini. Dat is niet dat je dat op de NOS headlines ziet of zo. Dan, op een gegeven moment open je gewoon Google Maps... en een land heeft gewoon een andere naam. Een stad ligt ineens ergens anders, is de hoofdstad.
Ja, gelukkig heb je daar tegenwoordig de socials van de grote podcast last voor.
Nou, de mensen in Lesotho. Iemand uit Lesotho heet een Basotho. En ze spreken...
Sesotho.
Ze spreken Sesotho. Dus iemand uit Lesotho heet een Basotho en ze spreken Sesotho. Nou, als je dat niet als lekker binnenkomt, dan weet ik het ook niet meer.
Ja.
Het is een Bantu-volk. Dat hebben we besproken in Zimbabwe uitgebreid. Hè. Veel volken in Zuidelijk Afrika zijn Bantu-volken.
En Tanzania ook, hè?
En Tanzania ook, ja, precies. En zullen we wel vaker tegenkomen, denk
ik. Ze komen dus allemaal uit Cameroen.
Ja, inderdaad. Ja.
En 99% van de mensen identificeert zich dus ook als een Basotho. Dus wat jij zei, hè, een nazi-staat, zoals we dat eerder hebben behandeld. Maar niet alle Basotho die leven in Lesotho.
Nee.
Je hebt er namelijk echt heel veel in Zuid-Afrika. Daar zit een hele logische verklaring achter. Kom ik zo op terug bij het geschiedenisstukje. Maar het is goed om te weten dat er echt bijna 3 keer zoveel Basotho wonen in Zuid-Afrika dan in Lesotho.
Ja. Ja, en je hebt dus ook nog de Noord-Sotho. En die wonen dus in het uiterste noorden van Zuid-Afrika. Dus dat is dan ook weer een verwante bevolkingsgroep.
Ja. Ja. Ik weet nog wel dat wij bij Albanië hebben behandeld. Is er een land waarbij in het buurland... Het ging over Kosovo, waarin het buurland meer mensen woonden dan in het land zelf. Nou, dit is dus een voorbeeld. En dit is nog wel veel erger, of veel erger. Hier zijn de verhoudingen nog veel groter dan in Albanië en Kosovo.
En dat zag je in Sri Lanka natuurlijk ook met de Tamils.
Ja.
Die een minderheid zijn op Sri Lanka. Maar in India ook een minderheid zijn, maar in absolute aantallen veel groter dus tegenwoordig zijn.
Het eredentisme toch waar je het over had. Van, ja. Dat je een stuk land hebt waarmee de bevolking zich meer identificeert met die van een ander land. Precies, dan met het land waar ze zelf wonen.
Ja. Nou, even overgaand op die geschiedenis. Want die geschiedenis is wel echt heel interessant. Dus ga er even voor zitten. Het is natuurlijk sowieso een bergachtig koninkrijk. Hè. We komen er straks denk ik op, maar het is prachtig omgeven door bergen. En daardoor zitten al heel lang zijn er mensen om daar zichzelf te schermen van die buitenwereld. En in de oudheid zaten daar de Khoisan, sprekende jager-verzamelaars. Nou, anders dan veel volken hebben de Khoisan nooit zelf dieren gedomesticeerd. Dan zou je denken, ja, wat is daar belangrijk aan? Nou, alles, want dan kan je vee en je kan paarden en je kan oorlog voeren. Dus de Bantu-volkeren kwamen al vrij snel, toen die kwamen, zijn ze al vrij snel over die Khoisan-volken heen gegaan. En ze hebben zich daar weten te nestelen, tot en met nu dus eigenlijk. En we springen dan eigenlijk meteen even door naar de begin 19e eeuw. Want daar gebeurt iets belangrijks waar ik nu eigenlijk een klein beetje overheen ga praten. Want daar komen we denk ik later heel erg op terug. Mm-hmm. Dat heet namelijk de Mfekane of de Mfekane. Dat is eigenlijk Zulu voor de verplettering. En ik ga het sowieso niet goed hebben uitgesproken. Maar dat was een hele reeks van oorlogen en gedwongen migraties. En die hebben eigenlijk de hele demografische, sociale en politieke samenstelling van Zuidelijke Afrika veranderd. En dat is zo belangrijk geweest voor die hele regio. In dit hoofdstukje komen we daar denk ik niet op terug. Maar dat zullen we misschien in Namibië of Botswana, zullen we dat denk ik uitgebreid behandelen.
Ja, sowieso in Zuid-Afrika ook wel.
Ja, ook. Maar dat is echt heel belangrijk. Maar goed, de uitkomst van die zogenaamde verplettering was dat er één ontzettende letterlijke koning, namelijk Mushwe. Eigenlijk alle Soto-stammen heeft verenigd tot een grote natie eigenlijk. Allereerst die naam, koning Mushwe. Hij heet zo. Weet je, heb je daarover gehoord?
Ja, ik weet het al, ja.
Ik wou zeggen, ik zie je helemaal oplichten.
Ja, het is ook gewoon vet.
Ja, maar hij heet dus Mushwe, omdat een scheermes maakt volgens hen het geluid Shwe. En zijn naam was letterlijk de man die scheert, omdat hij alle aanvallen en alles en iedereen die op hun afkwam, kon die zeg maar van zich afscheren. Oh, en daarom heet hij koning Mushwe. Ja, sowieso een vette naam. Hij vestigde in het jaar 1824, zo een tijdje geleden, had hij een hoofdstad gevestigd op een berg. En die berg heet Tabaposu. En dat betekent letterlijk de berg van de nacht. En die is zo benoemd omdat hij en zijn volgelingen in een koude winter die eerste beklimming naar de top hebben gedaan midden in de nacht. En hij heeft daarna samen met zijn volgingen heel veel mythes verspreid over die berg. Waaronder, een van de vetste vind ik, dat die berg dus 's nachts groeit in de hoogte. Omdat hij de mensen wil beschermen die erop zitten. En daardoor zijn er dus allerlei aanvallen ook onder andere niet gepleegd. Maar ook omdat er aan de zijkant van die berg lag heel veel zandstenen kliffen. Dus het is vet moeilijk om daar op te komen. Mm-hmm. Maar dat plateau daarbovenop was groot genoeg voor vee en er waren natuurlijke bronnen. Dus er konden best wat mensen leven. En die Mushwe, die heeft best wel snel leerde hij de voordelen van vuurwapens en van paarden in oorlogsvoering. Maar ook van iets wat ik heel vet vind, missionarissen en diplomatieke tussenpersonen. Dus hij heeft overal mensjes naartoe gestuurd, ook naar zijn vijanden, om gewoon te overleggen en te praten over, oké, wat zijn zij nou voor volk, die Sotho, en wat willen zij nou? En goed, om in ieder geval overal de banden aan te halen. En dat kwam dat hem best wel goed uit. Want de Sotho werden vet lang en vet vaak uitgedaagd door de boer uit Zuid-Afrika.
Ja. En de nakomelingen van de Nederlandse soort van zendelingen, of tenminste in ieder geval mensen die vanuit de VOC zich daar mochten gaan vestigen om daar een soort landbouwbestaan op te bouwen.
Exact dat, ja.
En dat is ook echt een nieuwe witte bevolkingsgroep van Zuid-Afrika.
Ja, die is gesteund met heel veel overheidsgeld en wapens. Heel veel land konden inpikken van de bevolking al daar. Maar die Sotho die hebben dus uiteindelijk een soort oorlogje gevoerd met de boer die dus zijn eigen land had gevestigd, wat vlak naast wat we nu kennen als Lesotho ligt. En dat heette de Oranje Vrijstaat. En vrij met VRY staat. Mm-hmm. En zij waren eigenlijk best wel vaak in oorlog, maar eigenlijk kwamen de boer vanuit Oranje Vrijstaat zo vaak over dat dus die Mushwe de Britten meermaals heeft verzocht van, hey, kunnen jullie ons niet even komen helpen? Toen hebben de Britten vanwege de stabiliteit in de regio hebben eigenlijk het koninkrijk geannexeerd en tot de Britse kroon gevoegd. Waardoor ze dus een soort bescherming kregen tegen die Oranje Vrijstaat. Die konden dus niet meer binnenvallen, want dan vielen ze eigenlijk Groot-Brittannië binnen.
Ja. Ja.
Nou, daardoor waren ze een soort veilig. En toen werd het ook bekend als Basutoland.
Ah ja.
En Basutoland bleef een Brits protectoraat tot de dood van Mushwe. In 1870. Maar in het jaar daarna werd de kolonie meteen geannexeerd aan de Kaapkolonie. En de Kaapkolonie is eigenlijk de voorganger van Zuid-Afrika. Een van de onderdelen die nu Zuid-Afrika is. En toen werd er dus heel veel politieke autonomie weggegeven. Heel veel land, productief land werd weggegeven. Maar de Soetoe mochten nog wel heel erg veel van hun sociale en culturele onafhankelijkheid behouden. En door middel van die bescherming van Groot-Brittannië en dus dat ze hun identiteit echt mochten behouden, zijn ze dus uiteindelijk, toen ze in 1966 onafhankelijk werden van Groot-Brittannië, konden ze best wel makkelijk een land worden. En toen werd het dus ook het koninkrijk Lesotho.
Ja. Het is wel echt tof, hè? Dit zijn echt van die dingen, daar moet je maar even op komen. Dat je daar over na gaat denken van waarom is nou Lesotho niet gewoon een deel van Zuid-Afrika?
Ja, ja.
Want dat hele land is op een gegeven moment overgenomen en door de nakomeling van de Nederlanders en door de Britten. Maar ja, alleen dat kleine bergkoninkrijkje, ja, dat bestaat dus wel echt op zichzelf.
Ja. Dus maar er zijn dus ook nog best wel veel Basotho die niet binnen de landsgrenzen van Basotho-land zijn terechtgekomen.
Exact.
Omdat ze dus veel land zijn verloren aan
Die Oranje Vrijstaat en toen dus aan de Kaapkolonie.
Ja.
En wat jij zegt, Max, dat is ook wel interessant, want Zuid-Afrika is ook Zuid-Afrika geworden pas na de Unie van Zuid-Afrika in 1910. En toen zijn allemaal verschillende Britse kolonies samengevoegd, hè? Dus Kaapkolonie, Natal, Transvaal en de Oranje Rivierkolonie. Maar Basutoland wilde dat dus niet, maar er zijn nog twee anderen die niet mee wilden werken, namelijk
Swatini dan?
Ja, Swaziland inderdaad, Eswatini. En wat wij nu kennen als Botswana. Dus dat waren ook allebei Britse kroonkoloniën die dus niet meegingen in die Unie van Zuid-Afrika. Ja. En dat zijn dus nu ook onafhankelijke landen.
Ja, vandaar.
Ja, ja, dus interessant. Even naar de huidige tijd. Na de onafhankelijkheid had je iemand aan de macht daar, die heette Chief Lebois Jonathan. En hij was best wel een autocraat. Hij heeft de koning ook heel erg afgestript van zijn rol en heel ceremonieel gemaakt. En was heel erg tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Maar je kan je voorstellen, wat gebeurt er met een land dat volledig omringd is door een ander land? Als je daar ruzie mee hebt, ja, dat is best wel lastig.
Ja. Ja.
Dus zij werden constant bedreigd en er was zoveel druk op dat land, dat vanuit binnenuit is dus een pro-Zuid-Afrikaanse macht aan de macht gekomen. Die heeft daar dus een aantal jaren heeft hij daar gezeten met een soort overheidsovername van oké, wij willen wel vrienden zijn met Zuid-Afrika, want je kan geen ruzie maken met het land waar je ongeveer naast zit. Maar die chief Lebois Jonathan, die was dus echt best wel fel tegen de apartheid en daar stonden ze dus ook best wel bekend. En dus hebben ze ook heel veel vluchtelingen uit Zuid-Afrika overgenomen daarvan. Door verschillende omwentelingen kwam de democratie en dus ook de koning uiteindelijk weer terug. Fun fact, hij heeft ook nog een tijdje in ballingschap gezeten in Nederland.
Oh ja.
En dat was dus Mweshwe de Tweede. Hij is uiteindelijk weer teruggekomen. Hij kreeg ook weer een grotere rol. En door allerlei verschillende omwentelingen is die koning dus nu wel weer wat meer in beeld. Hij is nog steeds best ceremonieel. Maar er is nog een andere ongelooflijke politieke soap aan de gang op dit moment in Lesotho. Namelijk, op 14 juni 2017, hè, dus niet zo lang geleden, werd Lipelelo Tabane vermoord door gewapende mannen voor haar huis in de buurt van Maseru. Nou, twee dagen later werd Thomas Tabane, haar ex-man, of eigenlijk de man met wie ze in scheiding lag, beëdigd als premier van het land.
Nee, joh.
Ja, dat is best wel raar. Maar aan zijn zijde stond toen zijn nieuwe partner, Mesaya Tabane. En zij zijn drie maanden later getrouwd. En toen heeft zij een beetje de touwtje in handen genomen, omdat die Tabane, die Thomas, was best wel een oude vent. En hij kon eigenlijk niet zoveel meer. Dus die vrouw heeft het allemaal overgenomen. Maar wat bleek nou? Een paar maanden later is een hoofdcommissaris van de politie op het plaatsdelict een telefoonnummer getraceerd. Dat ging naar de president, of naar de premier. Toen heeft hij gezegd, oké, wacht even. Waarom werd er tijdens de moord gebeld naar jouw nummer? Toen is hij eventjes vervangen. Toen werd hij weggehaald.
Die politiecommissaris.
En daarna werden er dus veel meer vragen gesteld, ook door de politiek. En op een gegeven moment is hij afgetreden, die Thomas. Omdat hij zei, ja, ik word te oud voor mijn functie. Maar hij is dus nu officieel aangeklaagd voor de moord op zijn ex-vrouw. Dus dit is echt een politieke soap waar House of Cards nog een puntje aan kan zuigen.
Zo, ja, inderdaad.
En wat er dus nu gebeurt, weten ze nu niet. Want zijn minister van Economische Zaken heeft nu de tent overgenomen. En eind dit jaar, of halverwege van dit jaar, zijn er weer nieuwe verkiezingen. Maar ja, hij zit dus nu in afwachting van het proces. En hij is officieel aangeklaagd voor moord.
Wow.
Ja.
En intussen draagt zijn nieuwe vrouw eigenlijk een beetje...
Nee, want die is ook aangeklaagd voor medeverantwoordelijkheid en medeplichtigheid. Okay. Dus zij heeft ook geen rol meer.
Ja. Nee, want dat is dan inderdaad helemaal gek.
Ja, stel je voor.
Want zij is dus eigenlijk... Zij heeft geprofiteerd van de dood van die eerdere vrouw.
Ja, sterker nog, misschien
als zij er wat mee te maken heeft, dat is het helemaal soap.
Ja.
Zo, dus als dit nog verandert in de komende tijd, dan horen jullie het ook van ons. Maar ja. Ook hier kan dus wel iets gebeuren in de nabije toekomst.
Precies, en over 10 jaar, over 10 jaar in het theater ben je in de buurt, denk ik.
Oké, Leon, dankjewel voor dit mooie geschiedenis- en politieke verhaaltje. Gaan we even kijken hoe ziet het land er precies uit, fysische geografie. Ze noemen zich dus niet voor niks Mountain Kingdom, oftewel Bergkoninkrijk. Want als je vraag een willekeurige wereldburger welk land je daarmee bedoelt, en die zal dan eerder met een Zwitserland of met een Nepal of wat dan ook komen, ja. Of met een Liechtenstein, is volgens mij wel een koninkrijk. Ja. Maar niet zo snel Lesotho. Ja. Maar Lesotho is wel het enige land van de wereld dat volledig boven de 1000 meter ligt.
Echt?
Ja.
Oh wow. Ik zou verwachten dat
land
een Bhutan of zo hier ook nog wel.
Het enige is land. Ja. Oh, dus sterker nog, hun laagste punt is 1400 meter.
Wow.
Dus het is met afstand het hoogste, laagste punt van een land dat er is in de wereld. En nou wil ik jullie een... Dit is geen makkelijk quizje. Ik zal je alvast voorbereiden. Maar wat komt erna? Welk land? 950 meter is dat.
Ik denk misschien Mongolië?
Nee.
Bolivia?
Nee, het is Rwanda.
Huh? Oh, die ligt ook op zo'n plateau.
Ja, precies. Het hele Afrikaanse plateau ligt dus best wel hoog.
Ja.
Nou, vergeef ik je dat je dit niet meteen wist, maar wel interessant. En het is eigenlijk alsof ze gewoon dat meest bergachtige stuk van Zuid-Afrika met een soort van koekjesvorm hebben uitgedrukt. En daar hebben ze gewoon een eigen land van gemaakt. En dan hou je dus best wel een mooi stuk land over.
Ja, het is ook echt heel vet om even in Google Maps en dan de satellite image te kijken naar hoe dat land precies ligt. Het precies. Lijkt inderdaad, je ziet het gewoon liggen. Als je alle landsgrenzen uit zou doen, dan zie je het liggen.
Als mensen hadden gezegd, in Zuid-Afrika, jullie mogen geen bergen. Dus daar maken we een ander land van. Dat is dus Lesotho.
Ja, precies. Ja.
Nou, gaat dus in dit geval over de Drakensbergen. Dat is het grote bergketen waar we het hier over hebben. En die noemen wij dan Drakensbergen. In het Engels noem je die Drakensberg. In het Zulu, want je hebt KwaZulu-Natal. Dat is de provincie van Zuid-Afrika die aan de andere kant van de grens ligt in het oosten. Die noemen het Ukalamba. Nou, vergeef mij de niet helemaal geperfectioneerde klikjes in de taal. En in het Sotho heet die bergketen de Maluti. Dus je hebt de Maluti Mountains, dat is dus de Drakensbergen.
Ja.
En die Maluti, die zijn best wel hoog. De hoogste berg is ruim 3400 meter hoog. En die zijn daar ontstaan toen er nog vulkanische activiteit was in de tijd van dat supercontinent Gondwana.
Ja.
Nou, fucking lang geleden, dus over we hebben niet zo heel veel over te hebben. Maar gaat om ongeveer 50 miljoen jaar is er geen vulkanische activiteit meer daar. Die continenten zijn steeds meer van elkaar afbewogen en de grens van die platen ligt nu gewoon midden in de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan en zo.
Ja.
Nou, geen last meer van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen dus, maar wel dus bergen. Die zijn er dus wel van afkomstig. En in Lesotho heb je eigenlijk door erosies van al die kleine rivieren die daar ontstaan, die hebben die hele bergen uitgesleten. En daarom heb je nu van die hele mooie grote valleien met kleine riviertjes er doorheen. Die uiteindelijk allemaal uitmonden in de Oranje Rivier. En dat is weer de grootste rivier van Zuid-Afrika.
Oh, ja.
Ja. Nou, die bergen zijn wel heel bepalend voor het klimaat. Dus het is sowieso een beetje andersom dan bij ons. Hè? Dus hun winter is onze zomer, zuidelijk halfrond. Maar anders dan bij ons valt hun regen ook eigenlijk bijna alleen in de zomermaanden. Dus 85% van de regen valt tussen oktober en april. Dus dan moet er ook echt wel genoeg vallen, want anders hebben ze echt een probleem.
Ja.
Meeste zonneschijnen is dus ook in die tijd. Dus je hebt hele korte, super felle buien. Echt hele heftige.
Ja, precies. Een soort moesson, maar dan anders.
Nou, en nu kwam ik wel even ergens achter. Ik zei net al, in die maanden valt absoluut het meeste regen. En toen zat ik even te denken, weten jullie wat bij ons de maand is waar het meeste regen valt? Ja, gemiddeld.
Het verschilt in Nederland niet zo heel veel tussen de maanden.
Ik denk, wilde gok. Ik denk april. April doet dat u wel.
Ja, ik weet toevallig dat het verschilt zo weinig dat het per jaar verschilt. Het is wel eens februari, het is wel eens juli, maar ik geloof dat het gemiddeld een zomermaand is.
Ja, april doet inderdaad niet wat jij wil, Leon, want dat is de droogste maand volgens mij. Maar het is dus juli.
Ja.
En ik had dit nooit verwacht. Ik had dan zoiets van, Nederland is altijd koud in de wind en regent het ook altijd. Maar dat is helemaal niet waar. Juli is de maand gemiddeld met het meeste regen, omdat het regent gewoon zo intens dat gewoon je hebt niet zo heel veel regendagen nodig om dus aan de jaarlijkse maximum te komen. Nou, interessant. Hey, water is in Lesotho wel echt een grote factor in hun bestaan. Want water is zowel een grote zorg als een grote inkomstenbron. Dus aan de ene kant, je hebt heel veel droogtes. En dat is echt wel een groot probleem in Lesotho. Aan de andere kant, nu komt er een bruggetje alert, ze verdienen daar ook best wel wat geld mee. Dus in economische zin is water een van de grootste natuurlijke hulpbronnen. De stromend water in al die rivieren. Een stuk verderop ligt natuurlijk stadsregio Johannesburg en Pretoria.
Ja.
16 miljoen mensen of zo. Ja. En die hebben allemaal water nodig. En daarvoor hebben ze het Lesotho Highlands Water Project. En dat is eigenlijk een systeem van heel veel dammen en tunnels waar ze op twee manieren geld mee verdienen. Eén is de export van water dus naar Zuid-Afrika. Andere is dat ze tegenwoordig, Lesotho, zelfvoorzienend zijn qua elektriciteitsproductie. Dus dat doen ze allemaal met die waterkracht. Heb je weer zo'n landje.
Dat is gewoon grote hoogteverschillen, wat water en daar ga je.
En die dus gewoon redelijk toevallig gewoon al veel verder zijn dan wij qua duurzame energieopwekking. Dat doen ze daar dus best wel goed.
Ja.
Andere natuurlijke hulpbron die ze hebben zijn diamanten. Want ja, die winnen ze ook heel veel. De regio is sowieso wel rijk aan diamanten. Maar Zuid-Afrika natuurlijk ook. Maar de opbrengst per karaat aan diamant is de Letseng-mijn in Lesotho. De meest waardevolle ter wereld. En het is ook de hoogste. Op 3100 meter vind je die mijn. En het probleem is wel dat ze daar in absolute aantallen wordt er veel meer geld verdiend aan die hele diamantenmarkt in Zuid-Afrika. Waardoor er dus ook heel veel arbeidsmigranten naar Zuid-Afrika gaan om daar gewoon meer geld te verdienen.
Ja, precies. Ja, dat zal.
Ja. Nou, van de mensen die dus wel in Lesotho werken, wat doen ze daar nou? Waar werken mensen nou? En dat is eigenlijk op het land. Dus je hebt hier dus wel echt te maken met een heel arm land waar 70% van de mensen op het platteland woont en zelf eten verbouwt. En daar wordt natuurlijk heel weinig mee verdiend. Hè? Mensen doen het vooral om zelfvoorzienend te zijn. Dus mensen zijn heel arm en heel afhankelijk van de landbouw. Dus je ziet vooral dat die dorpssystemen heel erg voor elkaar werken. Hè? Dus de een heeft aardappelen, de andere heeft...
Die ruilhandel.
De andere heeft spinazie, de andere heeft vlees. En dat wordt heel erg geruild inderdaad, zodat één dorp altijd genoeg te eten probeert te hebben.
Ja. Ja. Weet je welke dieren ze daar veel bij gebruiken? Welke vee ze daar veel bij gebruiken? Kan ik tegen? Nou, de Basotho pony.
Ja, zeker.
Die was dus blijkbaar... Ze hebben daar dus helemaal niet veel lastdieren, maar wel dus de Basotho pony. Die is dus geïntroduceerd door de Nederlandse Oost-Indische...
Daar hebben jullie op gereden, toch?
Ja, zeker. Want het is in toerisme ook best wel leuk. Want je kunt daar best wel goed paardrijden. Maar onder paardrijden verstaan ze eigenlijk gewoon ponyrijden.
Nou. Hey, maar nog even over dat ruilsysteem met het eten. Want ik las ook dat ze daar dus een vlaggetjesysteem hebben. Dat je dus een vlaggetje kan ophangen op je huis. Als je bijvoorbeeld vlees in de aanbieding hebt of je hebt groenten, dan hang je een groen vlaggetje op.
Ja, dat is best wel vet.
Ja, dat is echt een vet mooi systeem.
Ja, dus ook als je een witte vlag ziet, dan is het ook vooral feest, want dan hebben mensen bier. Dus een klein dorpskroegje heeft dan ook zo'n witte vlag wapperen. En dan kun je zien van, er is bier voorradig. En dan kun je er eens heen.
Ja.
En dan, ja, goed, kom ik zo meteen met toerisme wel op. Maar dat is wel een avontuur. Een
soort marktplaats.
Maar dan anders. Vet.
Nou, die Maluti Mountains, waar ik het over had, die Drakensbergen, die zijn echt alles in dat land. Dus ook de naam van het geld, de Loti, betekent ook bergen. Je kunt er dus ook met een rand betalen, de Zuid-Afrikaanse rand. Want die economieën...
Wat zeg je? Dat komt van de bergrand.
Ja, als je niet op pas val je van de rand. Want die economieën die zijn ook heel sterk met elkaar verweven. Dus je ziet natuurlijk ook dat die toeristen... Die komen ook allemaal vanuit Zuid-Afrika.
Ja,
en weer een klein bruggetje alert. We moeten het ook nog even over toerisme hebben natuurlijk. Nou ja, die toerisme, ze krijgen ongeveer een miljoen toeristen per jaar. Nou, wel fijn op zich als je in een land woont... waar heel veel mensen op vakantie kunnen... omdat Zuid-Afrika... Nou ja, Zuid-Afrikanen reizen natuurlijk ook best wel veel... Maar een miljoen is ook weer niet zo heel veel.
Nee.
Nou ja, Zuid-Afrika is echt een soort powerhouse in die regio. Dus daar gaan de meeste mensen gewoon heen. Maar je kunt er wel makkelijk heen. Je kunt daar gewoon naar de grens. En dan je hebt ook geen visum nodig en zo. Een beetje mijn sfeerimpressie. Het is dus wel een stukje ruiger en vele malen armer dan Zuid-Afrika. Ze hebben daar niet de rijke steden zoals Kaapstad bijvoorbeeld... waar heel veel geld verdiend wordt.
Ja.
Maar omdat die bevolking wat homogener is... het voelt echt wel wat meer alsof je in een echt Afrikaans... tussen aanhalingstekens rondrijdt.
Ja.
Veel vriendelijkere mensen, is mijn beleving in ieder geval. Het is gewoon echt een tof roadtripland ook. Weet je? Je hebt zoveel bergen. Wegen zijn de afgelopen jaren echt wel een stuk beter geworden... Dus het is relatief makkelijk reizen in een land dat zo arm is als Lesotho.
En je hebt vet veel mooie uitzichten waarschijnlijk ook met al die bergen om je heen.
Ja, en één kind is ook met die paarden gaan rijden. Dus je kunt hele toffe paardentrektochten maken. De ponytrektochten, if you will. Maar daar kun je ook echt wel meerdere daagse tochten maken. Dan moet je wel zelfs een hele warme slaapzak meenemen. Want ja, het kan best wel kil worden in de bergen. Maar het is wel leuk.
Ja, gaaf. Echt zo goed dat je daar net geweest bent.
Ja, zeker.
Ja, wat ik daar eigenlijk ook wel had willen doen, maar ik was eigenlijk even in het verkeerde seizoen. Je hebt daar afriski.
Dat
is in het noordoosten van het land. Een van de twee skigebieden in Afrika onder de Sahara.
Maakt dat het Afri en het afriski? Is that it? Ja. Of is er ook nog, zit er ook nog een andere component in?
Nee. Soms moet je het ook niet moeilijker maken dan het is.
Oké.
Dus je hebt er nog eentje aan de andere kant van de grens. Ligt in Zuid-Afrika. Maar vergis je trouwens niet. Voordat je denkt, joh, je hebt hier een soort Ledder Zalp. Of een Alpe d'Huez met de 260 kilometer piste. Nee, 1 kilometer.
1 kilometer piste.
Met gewoon 1 piste.
Met een paar babywijtjes. En in totaal volgens mij kom je op iets van 3 of zo.
Dat is perfect voor mij dus.
Ja, precies. Dat zou jij 3 uur over doen. Dat is prima. Dus je kunt daar ook eventjes, je kunt daar ook eten in Afrika's hoogste restaurant. En je hebt in Lesotho de hoogste pub van Afrika. Want als je vanaf de oostkant van Zuid-Afrika Lesotho in wil, dan kom je over de Sani-pas.
Yeah.
Heb je wel een 4x4 nodig, dus weet dat. Maar daar boven op de top heb je dus de hoogste pub van Afrika. Dat is ook iets van 3000 meter.
Ze hebben wel een niche gevonden die ze weten uit te melken. Hè?
Ja, niet zo makkelijk om daar records te pakken.
Hier heb je weer een kermisattractie. Dat is de hoogste kermisattractie van heel Afrika.
Ja, precies. En ik vond het gewoon echt heel tof om in zo'n dorpje rond te gaan lopen. En ik had dus geluk dat ik wel een leuke gids had. Dus die had me ook even een paar woordjes Sesotho geleerd.
Vet.
Dus je hebt daar een woord, bijvoorbeeld Kealeboa. Dankjewel. Nou, werkt in elk land natuurlijk ook.
Ja.
Maar het woord voor mooi of nice, gewoon iets in die richting, is Hamunachi.
Hamunachi.
Dus je loopt echt door dat dorp en alles is Hamunachi. En die mensen vinden het fantastisch.
Ja.
Dus daar kun je wel een paar dagen zoet mee zijn.
Ja, wel leuk.
Ja, jij stuurde ons ook nog een vette voice memo van WhatsApp van jou met jouw gids. Hoe heet je ook weer?
Lucky.
Ja, Lucky de gids. Dat was best wel vet. En jullie hadden het op een gegeven moment over het motto van het land.
Ja. Ja, we kunnen wel even een stukje luisteren.
Oh, ja.
So, yeah, then I will say Hozo Pula Nala. Hozo, it means peace. Pula, it means rain. Nala, it means prosperity. So, this is our motto.
Oké, laatste hoofdstukje. En ik wil beginnen met jullie met een stukje klederdracht.
Lekker.
Dat hebben we niet vaak.
Ik zie Max glimlachen. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben.
Nou, Lesotho staat namelijk bekend om de Basotho blankets. Kleurrijke kleden die vaak worden gedragen als een soort poncho. Dus over de schouders. Ja, ik beeld het uit. Dat zie je niet, luisteraar. Sorry. We zullen wel een plaatje op de social zetten. Oorspronkelijk werden die gemaakt van dierenhuiden. Tegenwoordig vooral van katoen of wol. En die worden gewoon in het dagelijks leven ook gewoon heel veel gedragen. Ook voor verschillende tradities en ceremonies. Je hebt ook heel veel verschillende soorten kleden die vaak wel een speciale betekenis hebben. Ze zeggen bijvoorbeeld iets over je positie in de maatschappij. Of worden gedragen om iets of iemand te vereren. Heb je dat zoveel gezien, Mark?
Ja, en dit is wel grappig. Want je hebt heel vaak lees je over een land met lokale dresscode. Weet je, gewoon een klededracht. En dat zie je vervolgens nooit.
Ja.
Maar daar wel.
Daar wel, ja, precies. Ja. Dus niet zoals klompen bij ons. Dat de Amerikaan hier komt en niemand blijkt op klompen te lopen. Daar dus
maar
wel.
Is het niet gewoon omdat het daar ook een stuk kouder is?
Ja, zeker. Het heeft ook wel een functie. Ja,
eigenlijk is het niet het Zwitserland van Afrika, maar gewoon het Bolivia van Afrika.
Nou, daar ga je al.
Ja.
Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat jongens en meisjes voor de puberteit andere kleden dragen dan erna. Die overgang van jongen en meisje naar man en vrouw is sowieso echt een heel belangrijk moment in de cultuur. Dat zie je op meer plekken in Afrika, maar in Lesotho ook. Er wordt groots gevierd. Wat gebeurt er? Jongens en meisjes in de puberteit, die gaan in de leeftijd tussen de 12 en de 16 meestal, worden ze een aantal weken of soms zelfs maanden worden ze van huis gestuurd naar een soort school waar ze in een afgelegen gebied een soort ontgroening ondergaan.
Oké, heftig.
Meisjes leren er bijvoorbeeld een goede echtgenoot te zijn en ondergaan ook een behandeling waarbij hun schaamlippen worden uitgerekt om ze langer te maken. Dat is door de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkt als een milde vorm van genitale verminking. Maar dat is in 2008 aangepast naar aanleiding van een onderzoek door Wageningen Universiteit, een Nederlands tintje, die opmerkte dat het geen fysieke schade achterlaat. Dus dat de term verminking eigenlijk niet helemaal gepast is. Maar toch wel een beetje een omstreden praktijk. Jongens die worden besneden, krijgen les in bijvoorbeeld vechten en jagen, maar ook morele lessen over seksualiteit. En als de jongens klaar zijn, dan laten ze al hun kleding achter in de hut. Die werd gebruikt als schooltje. Die hut wordt vervolgens in de fik gestoken. En de jongens die rennen zonder kleding, maar met alleen zo'n basutu blanket om hun lijf terug naar hun dorp, waar ze nieuwe kleding krijgen, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe naam. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk die overgang is in de cultuur.
Ja, maar het is best wel een heftige periode, sowieso voor de jongens, maar ook voor die meisjes lijkt me, toch? Ja. Ik bedoel, als je 14 bent en je wordt meegenomen met, tenminste, ik weet niet precies hoe dat eraan toe gaat, maar ik kan me voorstellen dat...
Ja, het is dus niet, stel je er niet zo'n medicijnman bij voor die zonder verdoving van alles gaat lopen afsnijden en zo. Dat is het dus echt niet. Het is een ritueel wat ze samen ondergaan en er is dus ook onderzocht dat het ook geen fysieke schade achterlaat, maar ook niet echt psychische schade. Dat heel veel vrouwen plezierig terugkijken op dat ritueel.
Ja.
Dus ja, wat ik erover las, is het wel echt terecht niet meer aangemerkt als verminking.
Ja, het is natuurlijk een heel lastig onderwerp om over te praten. Ja. Namens ons, hè? Hoi, hallo.
Ja, een stukje kunst.
Ja. Even terug naar die dekens, wat ook wel interessant is. Louis Vuitton heeft een aantal jaar geleden een kledinglijn gemaakt. Nee. Met patronen van verschillende van die basutu kleden. En die sloegen natuurlijk de plank volledig mis.
Uiteraard.
Het gaat om het oog hebben voor betekenis van patronen op verschillende kleden. Dus dat zorgt er voor nogal wat opschudding.
Ja, er is ook een hele mooie term cultural appropriation voor bedacht. Iemand die in het Westen denkt, oh, ik ga geld verdienen aan iemands veel te belangrijke culturele achtergrond.
Ja.
Ja, wat ook wel interessant is over die dekens, als er iemand overlijdt daar, bijvoorbeeld de man van een vrouw overlijdt, dan krijgt die vrouw dan een zwarte deken. En die moet ze dan iets van 3 maanden of zo, moet ze die om. En dat is ook weer een deel van een heel lang soort van verwerkingsritueel van je oude man die dan overlijdt naar een nieuw leven zonder die man. En als ze dat allemaal compleet hebben, als het is afgelopen is, het ritueel, dan mogen ze daarna ook weer gewoon trouwen met een andere man. Die deken is wel heel belangrijk om weer te komen tot een nieuw leven dat daarna gaat gebeuren.
Een ander bekend kledingstuk is natuurlijk die hoed. Die mokorotlo. Jullie hebben het allebei al een keer uitgesproken. Nou, ik heb het dan bij deze ook een keer gedaan. Dat is de strohoed die je op de vlag ziet. En die heeft ook de vorm van zo'n traditioneel huis in Lesotho, met ronde muren en een punten rieten dak. Ja. Dus daar is het eigenlijk van afgeleid. Nou, dan even naar muziek. Zoals in heel Afrika is traditionele muziek heel populair. Maar ook kerkkoren zijn echt immens populair. En hedendaagse popmuziek, die kon jou wel bekoren, Max, geloof ik?
Ja, ik vind het wel mooi.
Is dat die Famo?
Weet ik eigenlijk niet hoe ze het noemen. Ja, ze zeiden allemaal basutu music. Dus dan moet je dat maar geloven natuurlijk. Maar het swingt
volgens
wel.
Volgens mij wordt het aangeduid als Famo. En het is veel zang onder begeleiding van een accordeon vaak. Basgitaar en een trommel. Maar ook vaak een olifant wordt gebruikt. En dan gaan we even een stukje naar luisteren.
Yes.
Ja, dit is heerlijk. Dit is echt fantastisch.
Ja, mooi, hè? Oké, dan gaan we even naar de keuken kijken. Want wat zien we eigenlijk? Nou, ook hier, de ruggengraat van de keuken vormt de stevige maismeelpap ook wel kennen onder ugali. Maar die wordt daar papa genoemd.
Ja, gewoon pap. Ja,
ja pap. Ja. Ja, dat doet ook wel recht eigenlijk aan wat het is. Maar verder worden er veel stoofpotten gegeten. Likobe is een voorbeeld daarvan. Er zitten bonen in, bulgur en sorghum. Kennen jullie sorghum?
Ze maken daar ook allemaal bier van en zo. Dat is best wel, vinden het hier niet zoveel.
Het is een graansoort.
Over 3 jaar wel weer als superfood bestempeld worden in alle ecoplaza's hier.
In Nederland staat sorghum ook wel bekend als kafferkoren. Maar dat kan je in Afrika beter niet zeggen.
Nee.
Klinkt inderdaad racistisch. Kaffer is vooral in zuidelijke Afrika echt een bijzonder kwetsend scheldwoord. Het komt uit het Arabisch, kafir. En dat werd gebruikt voor ongelovigen. Arabieren die gebruikten het om Afrikanen aan te duiden die geen moslim waren. En de Nederlanders hebben dat overgenomen en hebben het woord steeds meer een scheldwoord gemaakt voor de zwarte Afrikaanse bevolking.
Okay.
Kafferkoren valt dus eigenlijk een beetje in dezelfde categorie als negerzoen en moorkop. Het is trouwens niet ongewoon dat zwarte Zuid-Afrikanen elkaar kaffer noemen. Als soort van koosnaampje. Vergelijk het een beetje met African Americans die het N-word naar elkaar gebruiken. Maar je dat als witte
Amerikaan moet proberen.
Ja. Een ander typisch Lesothaans gerecht waarin sorghum ook wordt gebruikt is het nationale gerecht, namelijk motoho.
Waarschijnlijk uitspreekt als mutulu.
Ja, ik denk het ook. Mutul. Tamelijk vloeibare pap die qua uiterlijk een beetje doet denken aan chocolademelk.
Ah,
en je kan het gewoon kopen in Nederland. En gewoon in een soort plastic melkfles. Even opwarmen, iets laten indikken en gaan.
Nou, let's go. Okay. Ja. Kunnen ze een beetje sporten daar nog?
Ja, nou, niet echt.
Hebben ze überhaupt meegedaan aan de Olympische Spelen?
Ja, dat zeker wel. Sinds 1972. Alle, behalve 1976, die ze boycotten. Net als veel andere Afrikaanse landen. Waarom dat was, komen we nog een keer over te spreken. Nul medailles gehaald.
Ooit.
Ooit. Ja, vaardige kleine delegaties uit. 2 atleten, 3 atleten, een keertje 5 atleten. Vooral taekwondoka, dat kunnen ze wel een beetje.
Oh, ja.
En marathonlopers.
Ah, ja.
Winterspelen nog niet meegedaan.
Eigenlijk zijn die kleine landjes in Afrika, die relatief kleine landjes in Afrika ook een soort Southeast Asian Games moeten doen. Gewoon elke keer weer een eigen vet sport aan toevoegen.
Ja, dat zou ze misschien helpen. In Lesotho is sport ook wel erg onderontwikkeld, ook als je het vergelijkt met andere kleine Zuid-Afrikaanse landen. In tegenstelling tot veel van die andere landen bijvoorbeeld, is het aantal sporters dat ze afvaardigen naar de Olympische Spelen, dat stagneert gewoon. Het is niet dat daar... Ja. Hè, kijk, meestal zie je dat die delegaties worden steeds groter, want er komen meer sporters bij.
Ja.
Die landen, die hebben te maken met bevolkingsgroei.
Ontwikkeling,
maar in Lesotho is dat dus helemaal niet aan de hand.
Ja.
Voetbal is de meest populaire sport, maar ook daarbij hebben ze zich nooit geplaatst voor het WK. Zelfs niet voor de Afrika Cup. Dus qua sport is het niet heel veel soep. De meest toonaangevende internationale sportprestatie zijn een paar medailles op de Commonwealth Games, waar ze dus aan deel mogen nemen. Maar de sportinfrastructuur die ontbreekt en de sport is gewoon niet goed georganiseerd. En het heeft ook niet echt prioriteit voor de autoriteiten om daar iets aan te doen. Dus voor sport hoef je Lesotho niet te bellen.
Nou jongens, zijn we bij de eindvraag gekomen. Wat maakt Lesotho uniek?
Ja, is er op de wereld een ander koninkrijk dat zo mythisch is, waar een volk als het ware is samengeroepen op een berg om daar samen te leven?
Door één koning.
Het is heel bijbels allemaal, ja, he, eigenlijk. Ja,
echt.
Niet maar zegt, echt. Inderdaad.
Het is een soort van Ark van Noach, maar dan voor alle Basotho people.
Ja.
Allemaal gewoon het koninkrijkje in. En ook die hoogterecords, hè? Gewoon 1400 meter, laagste punt.
Ja.
Ja, precies. En ik vind het gewoon heel mooi, hè, Hugo, zoals jij het al zegt, hoe die mensen samen zijn gevoegd en dat ze gewoon allemaal nog steeds die ene koning allemaal heel goed kunnen waarderen. Die Mushwe Shwe, de man die scheert.
Oude scheerbaas.
Oude scheerbaas.
Ja, alles is gewoon hartstikke Hamunachi.
Hamunachi.
En wat ook wel tof is en uniek, is die klededracht. Dus want als je gewoon ergens in de wereld iemand met zo'n deken, met zo'n hoed neerzet, dan weet je gewoon meteen, die komt uit Lesotho.
Ja. Ja, want vaak zie je bij heel veel culturele tradities gebruiken, dat soort dingen. Moet je bijzeggen, ja, dat zie je ook wel op andere plekken in Oost-Afrika en zo. Maar dit is wel echt karakteristiek voor die Basotho mensen.
Ja, of het wordt een beetje zo'n kermis zoals bij ons met de klompen en van die Volendamse kledendracht en zo, dat die eigenlijk niemand meer draagt.
Nee, klopt. Daar is het wel uniek in. We zijn door de tijd heen, jongens. We moeten gaan afsluiten.
Zeker.
Bedankt allemaal voor het luisteren naar weer een hoofdstuk van de Kleine Podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. En geen experts, en wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl en daar vind je ons vanzelf. Volgende week reizen we naar Guatemala. Sale Antle. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. grotepodcastlas.nl/boek. Doei!